Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen met Psalm 27, derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt, Psalm 27, derde vers. Schriftlezing voor deze middag is uit Matteüs 27, het 15e tot en met het 26e vers. En ook uit Handelingen 2, vers 32 tot en met 41. Matteüs 27, vanaf vers 15 tot en met vers 26. En Handelingen 2, vanaf vers 32 tot en met 41 zijn de schriftlezing. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij Matteüs 27, te beginnen bij vers 15. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilde. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de schare aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En zij zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen ten meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed kom over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Vervolgen wij in Handelingen 2. Vanaf vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die er verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de schriftlezing.
In de prediking van deze middag willen we bijzonder luisteren naar de woorden uit Handelingen 2, vers 38 en 39, die verband houden met het onderwijs van de catechismus. We willen eerst Handelingen 2, 38ste en 39ste vers lezen. Daar luidt Gods woord: en Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. En in verband daarmee lezen we de tweede vraag en het antwoord van zondag 26 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 26, vraag en antwoord 70. Daar wordt gevraagd, wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het antwoord is, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, het is aan de middag van deze dag naar uw naam genoemd, de dag des Heren. Aan uw dienst gewijd, voor die dienst apart gezet, geheiligd door u, dat wij tot u naderen in het gebed. U geeft ons, Heere, onderwijs vanuit uw woord. En laat dat onderwijs ingang mogen vinden in onze harten. In de harten van jongeren en van ouderen. We dragen een ieder aan u op. Degene die in de kerk gekomen zijn en degene die thuis meeluisteren en kijken. Heere, wil u geven dat er voor ieder vanmiddag een woord bij mag zijn. U weet waar we ons bevinden in geestelijk opzicht. U weet, Heere, wat er voor ons moeilijk is om te verstaan, om te begrijpen. U weet ook waar de vragen, de worstelingen kunnen liggen. Laat het woord van deze middag een antwoord mogen vormen op vragen van het hart. En als we zonder vragen ons onder uw woord hebben gezet, wilt u geven dat er dan vragen in ons hart mogen gaan ontstaan. En geef ons zo betrokkenheid op uw heilig woord. Heren, ten diepste hebben wij hetzelfde nodig als wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde. Uw heilige geest werkt krachtig in de harten van mensen. En wil u hetzelfde doen deze middag hier en thuis. Wat we vanmorgen hebben gevraagd, of u alles wil wegnemen wat kan hinderen bij het luisteren, dat vragen we u vanmiddag ook. U weet wat het is, Heren, maar zou u het genadig willen wegnemen? Wij hebben dat niet verdiend. Wij staan ook deze middag in onze gebeden met lege handen, ja met handen vol schuld tegenover u, de rechtvaardige en de heilige God. Heren, er is zoveel dat wij misdreven hebben. Vergeef het ons en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ontfermt u zich over ons in ons tijdelijke leven, in de omstandigheden waarin we ons bevinden, en we bidden u dan ook heel bijzonder voor ons land en volk in deze tijd. Heere, wilt u ons bewaren? Wilt u ons beschermen voor het virus dat rondgaat? We hebben het vanmorgen gezegd, sommigen van ons zijn ziek geweest, korter of langer geleden. U gaf herstel en beterschap, al merken sommigen nog steeds dat ze ziek geweest zijn. En we bidden heel bijzonder ook om kracht en om sterkte voor hen. We bidden om bewaring, bijzonder van hen die kwetsbaar zijn. We bidden ook of u de wegen van ziekte en van moeite wil heiligen in ons persoonlijke leven, zodat we er geestelijk winst uit mogen ontvangen. Dat gebeurt niet zomaar, Heren. Dat kan wel als u het geeft, als u het werkt, wil u dat doen. Zoals u het ook uit genade hebt willen geven. In veel mensenlevens hebt u toch gegeven dat het kruis van moeite en van zorg en van ziekte, van onbegrepen wegen, van dingen waar we ons eerst zo tegen hebben verzet en waaronder we niet buigen konden, dat die dingen moesten gaan medewerken ten goede. En dan zijn we er goed mee af. Heren, wil u het schenken ook aan ons. We dragen de ouderen aan u op, die erg aan huis gebonden zijn. Wilt u ze helpen als er eenzame tijden op hen afkomen? Heren, wilt u hen ondersteunen en vertroosten? Wees met degene die werkzaam zijn op allerlei plaatsen en met de gevolgen van het coronavirus en van de maatregelen te stellen hebben. Bedenk aan degene die in het onderwijs werkzaam zijn, die hun werk moeten doen onder veel beperkingen. Geeft u ze wat nodig is? Helpt u ze? Heren, wees u met onze jonge mensen die voor een groot deel niet naar school kunnen. En als ze naar school kunnen, ook daar weer te maken hebben met allerlei beperkingen. Wilt u voor hen zorgen en in deze tijd bijzonder met hen zijn? We bidden of u het catechetisch onderwijs, als u het geeft, aanstaande maandag weer gegeven, of u het wil zegenen. Of u wil geven dat alles goed mag gaan, ook wat de techniek betreft. Heren, wij bidden of u wil zijn met hen die in de gezondheidszorg werken. Ondersteun en geef hen kracht om hun werk te doen onder zware omstandigheden soms. Schenk ook hen uw bewaring. Schenk ook hen moed en boven alles genade. We bidden voor onze overheid. Geeft u, Heren, dat ze uw naam mag herkennen. Dat is het allerbelangrijkste. Geeft u hen ook wijsheid om de juiste beslissingen te nemen en de juiste maatregelen te kiezen. En ontferm u zich over ons land en over ons volk. En laat het zijn, Heren, dat tegen alle verwachting in. Want als we zien op de tijdelijke omstandigheden, als we zien op de geest van de tijd, dan zouden we kunnen denken, alles lijkt geestelijk gesproken maar terug uit te gaan. Maar Heren, u kunt door een wonder van uw genade en door het krachtige werk van uw Heilige Geest een keer brengen in de omstandigheden, ook geestelijk. U kunt geven, Heren, dat mensenkinderen zich allereerst heel persoonlijk gaan verootmoedigen voor u, de grote God. En Heren, dat er vanuit allerlei plaatsen en steden in ons land geroepen gaat worden, vanuit de verbrokenheid van het hart tot u, om uw werk, om uw genade, om uw vergeving, om het krachtige werk van uw geest. En daar bidden we u om. Wil u het werken, Heren? Wij kunnen het niet. We kunnen het ook niet bij elkaar preken. We kunnen het niet bij elkaar organiseren. U kunt het wel geven. En Heren, dat wij het niet kunnen, dat is geen verontschuldiging. Dat is ook iets wat onze nameloze armoede en schuldige ongehoorzaamheid aan u tekent. En daarom we bidden van u. Laat het van u mogen komen, Heren. Het heil voor ons en voor onze kinderen, maar ook voor de mensen op ons werk en in onze straat, in onze stad, in ons dorp. Heren, dan is er ook alle reden om vanmiddag als gemeente en zoals we hier en thuis zijn, ons voor u te verootmoedigen. Daniel deed het eenmaal en hij beleed het voor uw aangezicht. Heren, wij hebben gezondigd. En kunnen we vanmiddag iets anders zeggen dan dat? Heren, wij hebben gezondigd. Wij hebben u misdaan. We zijn zo opgegaan in de dingen van de tijd. We hebben ons zo druk gemaakt en zo bekommerd om alle dingen van het tijdelijke. We hebben ons zo weinig of niet bekommerd om de eer van uw naam. We hebben zo weinig gevoeld het gewicht van de zielen van zondaren. We bidden, Heren, vergeef het ons. Wil toch het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, sprengen over ons hart en over ons leven. Heren, wij bidden of u zo ook op de kerken in Nederland wil neerzien. Zo verdeeld, zo ingezonken, zo geneigd om zich aan te passen aan de wereld. We zijn niet beter, Heren. We staan allemaal schuldig tegenover u. Wilt u opstaan en u ontfermen over het gruis, over de puinhopen van Jeruzalem. En dan bidden we u, met dat we u vragen om het krachtige werk van uw geest onder ons, ook om een zegen over het zendingswerk en heel bijzonder wel over de prediking van uw woord onder het Joodse volk. U weet op welke plaats het gebeurt. Wellicht veel te weinig. Maar Heere, geef dat het gebeuren mag. Want het behaagt u ook onder hen door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En de Heere wil u geven dat die ene naam die onder de hemel gegeven is, door wie Joden en Heidenen zalig moeten worden, ook onder hen mag klinken, verkondigd mag worden. En dat er velen van het Joodse volk tot bekering zullen komen. Heere, wij bidden of u wil denken aan de kruisdragers in het midden van de gemeente. Er zijn er velen die moeite en zorg kennen. Spanning vanwege de gezondheid en vanwege klachten of vanwege onderzoeken waarvan de uitslag verwacht wordt. Zorgen over het gezin, over de kinderen, kleinkinderen. Zorgen in het huwelijk. Moeite van het alleen zijn. Een strijd tegen eigen geaardheid en gevoelens. Heere, gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En Heere, wil u geven dat we dat mogen doen en wil u ook de weg wijzen. Want we leven in zulke verwarrende tijden. Zelfs op het kerkelijk erf worden soms oplossingen gezocht voor noden en zorgen die tegen uw woord indruisen. Eigen gekozen wegen die afbuigen bij uw heilige inzettingen vandaan. En dan wordt uw schepping aangepast. Dan wordt uw woord aangepast. Heere, bewaar ons ervoor. En wil u geven dat degene die in allerlei opzichten een strijd kunnen strijden, dat ze ook mogen ondervinden, te midden van alle onbegrepenheid en gebrokenheid en kruis en moeite, dat er bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen. En dat u een weg wil wijzen, daar waar een mensenkind geen weg ziet, maar wel de weg van uw woord. En Heere, wil u dan betonen dat u van mensen die zo het moeilijk hebben ook afweet. Heere, wees daar in het midden van onze kerken waar ook zorgen zijn in de gemeenten. Of op andere wijze ontferm u zich. We leggen onze gebeden deze middag voor u neer. We bidden of u met de jeugdvereniging wil zijn die aanstaande vrijdag weer hoopt samen te komen. U geeft dat het in elk geval digitaal kan doorgaan. We bidden om een goede, een gezegende avond. Laten de jonge mensen er mogen zijn. En laten ze het met elkaar ook goed mogen hebben. Sterk en help u de leiding. Sterk en help ook de kerkenraad als ze aanstaande woensdag vergadert. Geef ons als mannenbroeders wat nodig is. Als ook voor die vergadering geldt dat ze plaatsvindt onder beperkingen. Heren, wil u geven dat het niettemin gedragen mag worden door het gebed van velen in de gemeente. Zo vragen we u alle dingen, niet omdat we iets verdienen, maar we bidden u, schenk het alles uit genade en schenkt u deze middag een oor om te horen, een mond om te spreken, een stem en boven alles een hart op en onder de kansel om op te merken wat u te zeggen hebt. We vragen het uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 111, tweede en het vijfde vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. En ook het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. We willen die woorden in gedachten meezingen en de Heere geven in ons hart onder het orgelspel. Er zijn 3 collecten voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de laatste woorden van iemand verdienen altijd onze bijzondere aandacht. En van de bekende Bijbeluitlegger Arthur Pink is bekend dat zijn laatste woorden waren: de schriften verklaren zichzelf. Dat lijken misschien merkwaardige woorden voor laatste woorden van iemand. Maar u moet zich voorstellen, heel zijn leven na zijn bekering had Arthur Pink gesteld in dienst van de uitleggende prediking van het woord. Daar had hij in geleefd, daar had hij door genade in mogen ademen. En zijn laatste woorden waren wat dat betreft een samenvatting van zijn leven. De schriften verklaren zichzelf. Dat is waar. Zeker als we letten op de schriftlezingen van deze middag. Twee verschillende Bijbelgedeelten die toch op een opmerkelijke manier met elkaar in verband staan. Laten we het zo aan het begin van de preek kort nagaan. We hebben vanuit Matteüs 27 gehoord hoe daar op de vroege morgen van de Goede Vrijdag de Heer Jezus staat voor de rechter Pontius Pilatus. En Pilatus is met de zaak verlegen. Hij probeert er alles aan te doen om de Heer Jezus vrij te laten. Maar het volk dat daar verzameld is, en dat is slechts een klein deel geweest van de inwoners van Jeruzalem, meer paste er praktisch gezien niet op het plein voor het gerechtshof. Het volk dat daar aanwezig is, eist dat de Heer Jezus gekruisigd zal worden. Een vreselijke wens die ze uitspreken. En dan wil Pilatus nadrukkelijk duidelijk maken dat hij geen schuld vindt in de Heer Jezus. En hij wast zijn handen voor de ogen van de inwoners van Jeruzalem die daar zijn samengekomen. Om dat nog eens symbolisch te laten zien. Maar dan roepen de Joden die daar aanwezig zijn het: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat wil zeggen, wij zijn verantwoordelijk voor en schuldig aan het feit dat zijn bloed vergoten wordt als hij onschuldig zou zijn. U weet wellicht, die tekst is in de loop van de kerkgeschiedenis op allerlei wijze misbruikt. Misbruikt tot op de dag van vandaag om allerlei vijandschap tegen het Joodse volk te vergoeilijken. Zo mag dat nooit. We zullen de lijn vanuit dit Bijbelgedeelte moeten verder trekken in Gods woord. En dan ga ik mijn gedachten met u even naar een moment iets later op die Goede Vrijdag. Dan is de Heer Jezus veroordeeld tot de kruisdood. Dan gaat hij door de straten van Jeruzalem en dan lopen er achter de Heer Jezus de vrouwen van Jeruzalem. Waarschijnlijk afkomstig, uit de lagere regionen van de stad. Vrouwen die zich wilden vergapen aan een misdadiger die ter dood gebracht werd. En ze schreien wat, zoals ze dat gewend zijn, over mensen die naar de plaats van terechtstelling gebracht worden. En dan draait de Heer Jezus zich om en dan zegt hij: ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Daar komt dat woord kinderen terug. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dan iets later de Heer Jezus: ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. En dan trekken we de lijn naar de tweede schriftlezing. Het is ruim 50 dagen later. Pinksterfeest is aangebroken. En dan staan daar onder andere van dezelfde mensen die een aantal weken geleden hebben geroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En de apostel Petrus predikt het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar hij wijst ook de schuld aan en hij zegt: deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan worden ze verslagen in het hart. En dan gaan ze vragen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En dan hoort u die woorden, bekeer u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Ziet u hoe in de tekst duidelijk wordt, en dan mogen we de lijnen breder trekken dan alleen maar het volk van Jeruzalem dat daar aanwezig was en tegenwoordig was. Maar ziet u hoe de Heer komt met een boodschap van vergevende genade. Met de belofte van het bloed van de Heer Jezus Christus en zoals we zullen horen van de geest van Christus. Tot mensen die hem hebben doorstoken met hun zonde, die hem hebben gekruisigd. We willen daar met de hulp van de Heere deze middag over nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden de belofte bij de doop. De belofte bij de doop. We letten op drie dingen. Allereerst staan we stil bij het bloed van Christus. Vervolgens bij de geest van Christus. En tenslotte bij de belofte van Christus. Allereerst het bloed van Christus, want er staat in vers 38, een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En vanuit die woorden loopt er een lijn naar het bloed van de zaligmaker. In de tweede plaats de geest van Christus, slot van vers 38, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En tenslotte de belofte van Christus, vers 39, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Het is, gemeente, voor de tweede keer dat we nadenken over de doop. Vanuit zondag 26 en 27 van de catechismus. Dat is de grote leidraad. Maar we staan in de prediking, zoals al eerder aangekondigd, ook stil bij een aantal kernteksten vanuit de Bijbel die met de doop te maken hebben. Om te laten zien dat het onderwijs van de catechismus juist gebaseerd is op wat Gods woord zegt. En we zullen, net als de vorige keer en misschien nog wel wat sterker dan toen, af en toe in de prediking heen en weer gaan tussen de catechismus en tussen het woord waarop de catechismus gegrond is. Het is goed om eerst nog even terug te blikken op wat we 2 weken geleden hebben gehoord. Toen is het gegaan over de inzetting van de doop. En we hebben toen gehoord hoe de Heer Jezus als de grote opgestane koning zijn discipelen heeft ontboden op een berg in Galilea. En hoe hij toen de doop heeft ingesteld als de grote koning, want voor de verschijning van de Heer Jezus in Matthäus 28 gold, daar lag een koninklijke gloed overheen. Op allerlei manieren werd dat duidelijk. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, en dat is belangrijk om te herhalen, wanneer wij dat bedenken, dat de doop is ingesteld door de opgestane koning. Als Gods woord daar grote nadruk op legt, dat het de koning is die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die de doop heeft ingesteld, dan betekent dat onder andere dat wij de doop alleen maar mogen bedienen zoals de koning het wil. Dat wij over de doop alleen maar mogen denken zoals de koning het wil. Dat u en ik onze eigen doop alleen maar mogen beleven zoals de koning het wil. En toen hebben we ook nog gehoord, dat is nog een ander punt dat ik even aanstip, dat de doop ingesteld werd midden in een zendingsopdracht, de grote zendingsopdracht die de Heer Jezus gaf. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde, dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nogal eens hebben we toen gehoord, komt de doop in het Nieuwe Testament ter sprake in de situatie van zending. En dat heeft ook gevolgen voor hoe we datgene wat over de doop gezegd wordt moeten waarderen, moeten taxeren. Ook in de richting van de kinderdoop, waar het deze middag slechts zijdelings over gaat, maar een van de komende keren heel nadrukkelijk over zou gaan. Wat we over de tekst van deze middag kunnen zeggen is dat dat als het ware een eerste uitvoering is van die zendingsopdracht. Omstandigheden van Handelingen 2 zijn bekend. Het is de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus. Pinksterfeest is aangebroken. De Heilige Geest is uitgestort volgens de belofte van de Heer Jezus, onder de tekenen van vuur en van wind en van vreemde talen. En als dat de aandacht wekt van allerlei mensen in Jeruzalem, niet alleen van de inwoners van Jeruzalem, maar ook van Joden en Jodengenoten, dat wil zeggen heidenen die naar het Jodendom overgekomen zijn, overal vandaan die juist in Jeruzalem waren, dan gaat Petrus preken. Dat is het grote middenstuk in Handelingen 2. Dat is één lange preek. Een preek die vol is van Christus. Petrus heeft op de eerste Pinksterdag, vervuld van de Heilige Geest, Christus gepredikt. Leest u het maar na. En tegelijkertijd heeft die prediking die Petrus heeft uitgesproken de vorm van een scherp gepunte speer, als ik het zeggen mag. Het is prediking van Christus, rijke prediking van Christus, maar het is een prediking met een scherpe punt. Kijkt u maar in het slot van de preek, vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En daar moet Petrus, geleid door de Heilige Geest, de zonde heel concreet aanwijzen. Let u erop, dat heeft Petrus gezegd tegen de inwoners van Jeruzalem, die daar in de vroege morgen stonden te roepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Maar dat heeft Petrus ook gezegd tegen de Joden en de Jodengenoten die van verre kwamen. Die er misschien met Pascha helemaal niet geweest waren. En toch zegt hij het ook tegen hen. En toch zegt hij het ook tegen u en tegen mij. Deze middag. Deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt. Denk aan dat bekende gedicht van Jacobus Revius. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. En dat gedicht, dat eindigt met de woorden, dit alles is geschied, helaas om mijn zonde. Onze zonde, onze zondige gedachten, onze zondige woorden, onze zondige daden, ze hebben Christus aan het kruis gebracht. Dat is de spits, de scherpe punt aan de prediking van Petrus. En de Heilige Geest gebruikt die prediking om de harten van velen daar in Jeruzalem op dat moment te treffen. Er staat, en dan lezen we verder na vers 36 in vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Letterlijk staat er doorstoken, doorboord. De Heilige Geest heeft hen door dat, ja, schijnbaar maar eenvoudige woord, want dat was het toch. Maar de Heilige Geest heeft hen door dat eenvoudige woord diep overtuigd van hun zonde in het kruisigen van de Heer Jezus Christus. Daar komt de vraag, gemeente, tot u en tot mij, zo vanuit het verband van de tekst. Maar dat is een vraag die mogen we vanmiddag niet overslaan. Hebben we dat ook persoonlijk al gezien? Dat wij schuldig staan aan de kruisiging van Christus. Dat het onze zonde zijn, onze verwerping van Hem is, die Hem aan het kruis gebracht heeft. Dat mijn gedachten, mijn zondige gedachten, de doornen zijn in zijn doornenkroon. Dat de zonde die ik met mijn handen heb gedaan, de nagels zijn door zijn handen. Dat de zondige gang die ik heb gemaakt met mijn voeten, de nagels door zijn voeten zijn. Dat de zondige plannen die ik maak, eigenlijk de beraadslagingen zijn die er van tevoren hebben plaatsgevonden voordat de Heer Jezus gekruisigd werd. Dat onze zonden Hem aan het kruis hebben gebracht. Hebben we dat gezien en weten we er iets van? Van wat er hier staat in vers 37. Ze werden verslagen in het hart. Diep getroffen. Diep overtuigd van het aangrijpende, van het verschrikkelijke van de zonde. Kijk, van nature hebben wij hele oppervlakkige gedachten over de zonde. Dan denken wij over de zonde, ach, als iets, ja, dat eigenlijk niet goed is en eigenlijk niet mag. En ja, we doen het nu eenmaal, want we zijn zondaren. Maar als de Heilige Geest het woord gaat gebruiken om harten te treffen, dan ga ik de zonde zien in zijn verschrikkelijkheid. Dan ga ik de zonde van de verwerping van de zaligmaker zien als mijn persoonlijke zonde. Daar ga ik iets inleven van de schuld aan de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Maar dan komt er ook een vraag. En dat staat ook in vers 37. Ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Wat zullen we doen? En dan gaat Petrus antwoorden en dan zijn we bij de woorden van de tekst. En Petrus zei tot hen. Dat is ook zoiets, daar moeten we niet overheen lezen. Als Calvijn een verklaring geeft van deze woorden, dan tekent hij aan het begin van onze tekst van vers 38 aan. Ziet u, zegt Calvijn, dat als een zondaar met een vraag tot de Heere komt, dat de Heere echt vervult wat hij beloofd heeft. Wie zoekt, zal vinden. Wie een antwoord zoekt, die zal een antwoord vinden. Wie klopt, zal open gedaan worden. Ziet u dat de Heere echt antwoord wil geven aan vragers, hier door zijn knecht Petrus. En Petrus zei tot hen, ja, en dan geeft Petrus een dubbele aanwijzing. Dan zegt hij: bekeert u? En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En onder het midden van de tekst, een iegelijk van u worden gedoopt, zetten we natuurlijk in gedachten een streep deze middag. Als Petrus dat zegt, dan zegt hij dat in gehoorzaamheid aan de opdracht die de Heer Jezus gaf. Ga dan heen, onderwijs de volken, hen dopende, een iegelijk van u worden gedoopt. En net zoals dat we de vorige keer tegen elkaar zeiden, toen de Heer Jezus sprak over de doop, toen hebben de discipelen er wel iets van begrepen wat de doop was. Want er was in de tijd van het Nieuwe Testament de zogenaamde proselietendoop. De doop van heidenen die overkwamen naar het Jodendom, die wat de mannen betreft niet alleen besneden moesten worden, maar ook gedoopt moesten worden. Zo kunnen we dat hier ook zeggen. Hier staan tegenover Petrus inwoners van Jeruzalem, Joden en, begin van Handelingen 2, Jodengenoten. Dat zijn van die zogenaamde proselieten. Dat zijn van die mensen die vanuit het heidendom overgekomen zijn tot het Jodendom. En die dus ook al een keer gedoopt zijn met die doop. En nu zegt Petrus, een iegelijk van u worden gedoopt. Dat wil dus zeggen, worden ondergedompeld in het water of besprengd met het water, overgoten met water. Maar dan moeten we vooral even letten op wat Petrus dan in verband brengt met die doop. Hij zegt over die doop, als we het goed lezen, 3 dingen. Die doop staat om te beginnen nadrukkelijk in verband met de bekering. Dat is het eerste. Er staat, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Petrus heeft daar in ieder geval ook veel volwassenen onder zijn gehoor gehad. We zullen straks nog wel even nadenken over de vraag of er ook kinderen bij waren. Maar in ieder geval veel volwassenen gehad. Willen zij gedoopt worden? Deze mensen die daar staan met een verslagen hart. Met die vraag in het hart, wat moeten we doen? Nu ze hebben gezien dat ze schuldig staan aan het kruisigen van de Heer Jezus Christus. Ja, dan wijst Petrus er dus allereerst op. Als u gedoopt wordt, dan moet die doop samengaan met echte bekering. En er staat in de grondtaal een woord dat eigenlijk betekent een totale verandering in het denken. Er zijn in het Nieuwe Testament 2 verschillende woorden voor bekering. Het ene woord geeft aan een radicale omkeer in het leven. Dat is bekering ook. Een radicale omkeer in het leven. Van de weg van de zonde af omgekeerd worden. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat geeft aan een innerlijke verandering in het denken. Als een zondaar tot bekering komt, gebeurt dat ook. Dan gaat een mens anders denken, totaal anders denken over God en over zichzelf en over het aardse leven en over de Heer Jezus Christus en over de Bijbel en over de middelen van de zaligheid en over uw geld. Over onze bezittingen, over onze relaties, dan komt er een totale verandering in het denken. Als de doop door Petrus wordt genoemd in de tekst, brengt hij hem nadrukkelijk in verband met de bekering. Dat is het eerste. Tweede, wat we kunnen zeggen, en dan ga ik met u even een stukje verder in de tekst en ik laat nog een klein stukje liggen waar ik dan in de derde plaats op terugkom. Er staat ook over de doop, een iegelijk van u worden gedoopt tot vergeving der zonde. Dat is het tweede waar de doop nadrukkelijk mee in verband gebracht wordt. De doop heeft een relatie met de zonde, zouden we kunnen zeggen. Als deze mensen gedoopt willen worden, dan zal dat niet kunnen gaan buiten de belijdenis van de zonden voor God. Dan zal dat niet kunnen gaan zonder een dringende behoefte, een dringend gebed om de vergeving van de zonde. Meer nog, als deze mensen straks gedoopt zullen worden, dan zullen ze in het teken van de doop, in die afwassing, door de doop, in dat ondergedompeld worden in het water van de doop, ook iets zien van het wonder van de vergeving de zonde. Nee, de doop is niet de vergeving van de zonde, maar houdt er wel verband mee, wordt er wel door afgebeeld. Dat is het tweede. Dus Petrus zegt, de doop hangt samen met echte bekering, de doop hangt samen met de vergeving van de zonde en de doop hangt samen met, dat is dat stukje wat we hebben overgeslagen, met de naam van Jezus Christus. En die uitdrukking wil je niet betekenen dat mensen zo aan het begin van Handelingen 2 werden gedoopt alleen maar in de naam van de Heer Jezus Christus en niet in de naam van de drie-enige God. Maar die uitdrukking wil hier vooral betekenen, deze doop houdt nadrukkelijk verband met Christus. Kan nooit losgezien worden van Christus. Dat is ook het grote verschil met de proselietendoop, die sommigen van hen hadden ondergaan. Dat was wel een doop. Maar niet een doop waarbij de naam van Christus of de drie-enige God had geklonken. De doop van Christus. Hij is het grote geheim van de doop. Als zondaren met een verslagen hart tot bekering komen, dan wijst Petrus hen op deze Christus. Als zondaren hun zonde belijden oprecht voor de Here op deze eerste Pinksterdag en vergeving zoeken, dan kunnen ze die vergeving alleen maar ontvangen dankzij het werk van Christus. Dankzij het kruislijden van Christus, door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Kijk, dat is, gemeente, wat we lezen in vers 38, het eerste gedeelte. Zo gaat het in deze bekende woorden ook over dat bloed. En probeert u het zich zo even voor te stellen, daar zijn van die mensen. Ze hebben gehoord over wat God van hen eist. Ze hebben gehoord over hun schuld, hun zonde. Ze zijn getroffen in hun hart. Ze hebben het evangelie gehoord. Calvijn zegt wat er hier staat in Handelingen 2. Is een hele korte samenvatting geweest van de preek. Petrus heeft dat veel uitvoeriger allemaal uitgelegd en uitgewerkt. Ik denk dat ook. Maar toen op een gegeven moment, toen zijn er dan toch ook geweest daar, velen geweest, 3000 geweest, die tot echte bekering en tot echt geloof zijn gebracht. En ze zijn gedoopt, ze zijn dat doopwater ingegaan, of wat naar mijn opvatting nog wat waarschijnlijker is, ze zijn met doopwater begoten, overgoten, besprengd. En ze hebben in dat water van de doop een verwijzing mogen zien, een teken mogen zien, een bezegeling mogen zien van die wonderlijke reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat bloed waarvan een aantal van hen het letterlijk had geroepen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Als hij echt onschuldig is, dan mag zijn bloed, dan mag zijn dood ons aangerekend worden. En dat bloed, dat heeft de Heere in zijn genade nu willen geven om ze van die zonde te reinigen. Ziet u hier, gemeente, het evangelie oplichten? Dat God komt met het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus tot mensen die zijn bloed vergoten hebben. Dat God komt met de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus tot mensen die hem aan het kruis genageld hebben. Als ergens blijkt dat God zijn wonderen, genade en liefde plaatst tegenover de dwaze schuld en de vreselijke schuld van ons mensen, is het wel in Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag. Dat is het eerste. Hoe staat dat in de catechismus in zondag 26, vraag en antwoord 70? Wat is dat met het bloed van Christus gewassen zijn? Het is vergeving van de zonde van God uit genade hebben, omwille van het bloed van Christus, hetwelk Hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. En degene die door het geloof de toevlucht hebben genomen tot het bloed van de verzoening, die zijn door Gods genade gewassen met dat bloed. En die mochten daar het teken van zien op die eerste Pinksterdag in het water van de doop, tot een bevestiging daarvan. Onze tekst spreekt in de tweede plaats over de geest van Christus. Vers 38b, daar zal ik wat korter over zijn. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is het tweede wat onze aandacht moet hebben. De gave van de Heilige Geest. Ja, want dat hadden de mensen daar op de Pinksterdag ook nodig. Dat is iets dat krijgt een mens in de echte bekering ook nodig. In de echte bekering krijgt een mens twee dingen nodig. Hij krijgt reiniging van zijn zonde nodig. Bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Waarover hier gesproken wordt, waarop gezinspeeld wordt, waar de catechismus duidelijk over spreekt. Want de schuld moet weggenomen worden en ik leer bij de Heere vandaan in kortere of in langere tijd dat ik de prijs voor mijn ziel, dat rantsoen, voor God nooit, in tijd niet en in eeuwigheid niet kan voldoen. Maar daarnaast heeft een mens in de echte bekering nog iets nodig. Leg uw leven er maar eens naast, hebt u het nodig. Niet alleen reiniging van uw zonde. Niet alleen vergeving van uw zonde, maar ook vernieuwing van uw hart. Omdat er in de echte bekering ook altijd liefde komt tot God. Liefde tot zijn eer, liefde tot zijn wet, liefde tot zijn woord. En hoe zal ik de Heere nu dienen? Dat wordt ook een grote verlegenheid als de Heere in je leven gaat werken. Als de woorden van het evangelie als het ware gaan schudden aan je levensboom. Als je ziet hoe de Heere nu roept en nodigt. Maar dan kan die vraag zo in je hart opkomen, maar hoe zal ik de Heere nu kunnen dienen? Hoe kunnen die mensen dat? Als hun zonden straks worden afgewassen, afgespoeld door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Maar hoe moet het dan verder in hun leven? Ja, dan hebben ze ook vernieuwing nodig door de Heilige Geest. Daarom staat er aan het slot van vers 38, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan blader ik met u vanuit Handelingen 2 nog maar een keer naar zondag 26 van de catechismus. Want daar staat niet alleen wat is het om met het bloed van Christus gewassen te zijn, maar, eigenaardige uitdrukking, er staat ook wat is het om met de geest van Christus gewassen te zijn. Dat wordt ook beduid door de doop. En dan staat er in het tweede deel van antwoord 70, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd zijn. Dus de Heilige Geest vernieuwd. Ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest maakt een nieuw begin. Te midden van de puinhopen van de zonde, te midden van mijn oude bestaan. De Heilige Geest maakt een nieuw begin. Hij vernieuwt, hij heiligt tot lidmate van Christus, opdat we hoe langer hoe meer aan de zonde afsterven. Dat is iets van de belofte van de Heilige Geest, waar het in slot van vers 38 over ging. De Heilige Geest gaat ervoor zorgen dat een gelovige hoe langer hoe meer van de zonde afsterft. Pijnlijk proces. Een proces van ontdekking. Een proces waarin ik steeds meer het erge, het verschrikkelijke van de zonde zie. Een proces waarin de Heilige Geest mij aan die zonde gaat laten sterven. En in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Dus dat is kort gezegd wat er bedoeld wordt met: gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Misschien hoorden daar in die tijd ook nog wel allerlei uitwendige, tijdelijke dingen bij, die je zo in Handelingen 2 en ook verder in het Bijbelboek leest, maar dat is de kern niet. De kern is waar de apostel hierover spreekt: bloed van Christus dat reinigt van de zonde en de geest van Christus die een zondaar vernieuwt. En die zijn allebei nodig. Het ene om mijn zonde te vergeven. Het andere om mijn leven te vernieuwen. De Heere wil ook voor beide zorgen. Het was, gemeente, zo misschien een wat ingewikkeld stuk, omdat we het vanuit Handelingen 2 naar de catechismus gingen doortrekken. Maar ik vind het toch wel belangrijk, en daarom heb ik het zo behandeld, dat we zien dat ons leerboek gegrond is op Gods woord en dat we ook stapsgewijs verder gaan in hoe de Bijbel over de doop spreekt, om dan ook terecht te komen, en dat is onze derde en laatste gedachte, bij wat dat nu te zeggen heeft voor mensen die als kind gedoopt zijn. Maar eerst gaan we zingen, 119, derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, en wat er verder volgt. Er zijn dus, gemeente, uiteindelijk 3000 mensen tot bekering en tot geloof gekomen. Ze hebben echt gezien hun eigen onreinheid, hun eigen zonde. Hun schuld aan het kruisigen van Christus. Ze hebben ook echt hun toevlucht mogen nemen tot het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. En toen ze zo tot bekering en tot geloof gekomen zijn, zijn ze vervolgens ook gedoopt. Dat is heel kort samengevat wat we tot nog toe hebben gezien. Toen zijn ze in het water ondergegaan en daar weer uit opgekomen, of ze zijn met water besprenkeld omdat er binnen de muren van Jeruzalem niet genoeg water was om zo'n grote mensenmenigte te dopen in korte tijd. Maar hoe die doop ook precies heeft plaatsgevonden, die doop was een teken en een zegel van de genade die zij ontvangen hadden. En zo spreekt het Nieuwe Testament heel vaak over de doop. Heel vaak lezen u en ik over de doop in hele massieve bewoordingen, om het zo te zeggen. Dan wordt er over de doop gesproken als iets dat bekrachtigt dat mensen in Christus, in het bloed van Christus gewassen zijn, door de geest van Christus vernieuwd en gereinigd zijn. Maar dat is in de zendingssituatie waarin er velen op volwassen leeftijd tot bekering, tot geloof gekomen zijn en toen op hun bekering en op hun geloof gedoopt werden. En hoe is het nu met de kinderen? Want nu gaan we die lijn voor de eerste keer voorzichtig een klein beetje trekken. Daarvoor lezen we dan vers 39. Waar Petrus zegt, want u komt de belofte toe. Letterlijk staat er, voor u is de belofte. Die mensen die daar staan op dat tempelplein in Jeruzalem, die mensen onder wie er zijn die letterlijk hebben geroepen om de kruisiging van de Heer Jezus, die mensen die daar ruim 50 dagen geleden niet bij stonden, maar die toch ook vanwege hun zonde schuldig zijn geworden aan het kruislijden van Christus. Tot zulke mensen komt God met zijn belofte voor. U is de belofte. De belofte van bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. De belofte van de geest van Christus die zondaars harten vernieuwt. Voor u is de belofte, maar ook, zegt vers 39, voor uw kinderen. U komt de belofte toe. En uw kinderen, stonden die kinderen erbij op dat moment, misschien voor een deel? Kinderen van 12 jaar en ouder misschien? Maar er zullen ook wel heel wat jonge kinderen thuis geweest zijn. Die waren op dat moment niet in de tempel. En de jodengenoten die een lange reis gemaakt hadden uit allerlei gebieden in het Romeinse Rijk, Cretenzen, Arabieren, Romeinen, mensen uit Cappadocië, Bithynië, noemt u maar op, al die plaatsen die genoemd worden in Handelingen 2, die hebben niet allemaal hun kinderen meegenomen. En toch gaat Petrus er wel over spreken. Dat is opmerkelijk. Dat moeten we vanmiddag ook leren vanuit Gods woord. Dat als de apostel hier gaat spreken over de doop, hij in verband daarmee ook gaat spreken over een belofte. En dat hij vervolgens ook gaat spreken over kinderen. Nog een keer kinderen die er voor een deel bij waren op dat moment. En kinderen die ook voor een groot deel thuis zijn geweest. Het gaat, gemeente, Petrus spreekt hier in opdracht van de Heer. Maar het gaat de Heer ook om de kinderen. Dat is een door en door Bijbelse lijn. Als de Heer Abraham in het Oude Testament tot bekering brengt, tot geloof brengt, zijn verbond met Abraham opricht, dan gaat zijn verbondsaanbod ook naar de kinderen. Zijn verbondsteken ook naar de kinderen. Dan moet Isaac ook besneden worden. Dan moeten de nakomelingen van Abraham ook besneden worden. dan worden ze ook afgezonderd. Dan moeten de beloften van het verbond ook tot hen gebracht worden. Dat is wat hier ook denkt. Want u komt de belofte toe. Maar Petrus zegt, ik zeg het maar heel gewoon, maar ik bedoel het eerbiedig. Petrus zegt, zult u niet vergeten om als u straks thuis komt, er met uw kinderen ook over te spreken. Want de Heere heeft niet alleen u op het oog, maar de Heere heeft uw kinderen ook op het oog. De Heere wil dat de dingen die u hebt gehoord ook door uw kinderen gehoord worden. Want de Heere wil werken in de lijn van de geslachten. En als de Heere gemeente, en dat hebben we al vaker tegen elkaar gezegd, maar als de Heere in het Oude Testament met eerbied gesproken zo royaal is, dat hij niet alleen mensen tot bekering wil brengen op volwassen leeftijd, maar dat hij ook kinderen wil laten delen in de voorrechten van het woord van God en van de belofte van God en van de wet van God, dat is ook een voorrecht. Maar dachten we dan dat de Heer in de tijd van het Nieuwe Testament kariger geworden was? Dat de Heere zo 4000 jaar in de tijd van het Oude Testament heeft gedacht. En als ik dan tot mensen spreek, betrek ik hun kinderen, hun nageslacht erbij. Wil ik werken in de lijn van de geslachten, ben ik de God van het verbond. En in het Nieuwe Testament, ja dan gaan we dat heel anders als het ware vormgeven. Dan gaat het ons alleen nog maar om losse individuen. Nee, zo is het niet. Dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Dat de Heer in de tijd van het Nieuwe Testament kariger zou zijn. Minder royaal zou zijn met eerbied gesproken. En we kunnen het ons niet alleen niet voorstellen, maar we lezen het ook niet in Gods woord. We lezen hier in Gods woord dat de Heer nadrukkelijk ook de kinderen op het oog heeft. En dat hij het zegt. U komt de belofte toe. En uw kinderen ook. En wat betekent dat dan? Dat als vader en moeder tot bekering en geloof gekomen zijn, die kinderen automatisch ook maar de zaligheid toegerekend krijgen voor hun ziel? Dat niet. Maar het betekent hier wel dat de Heer het als het ware door Petrus zegt tegen die 3000 bekeerlingen. Breng je kinderen ook in aanraking met deze God, met deze zaligmaker. Breng ze onder het woord. Breng ze ook, en we hopen dat nog wel uitvoeriger te zien, breng ze ook bij het water van de doop. Geef ze ook het onderwijs dat onlosmakelijk aan de doop verbonden is. Maak ze bekend met de beloften van God. U komt de belofte toe en uw kinderen. En die belofte, ja, die laten ons twee dingen zien. Die laten ons aan de ene kant zien wat er bij ons en onze kinderen van nature niet is. De belofte laten ons de armoede aan onze kant zien. In het leven van ouders, in het leven van kinderen. Die beloften laten ook zien wat er bij de Heere te verkrijgen is. En wat de Heere in de weg van bekering en geloof wil gaan schenken en wil gaan toepassen. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dus die belofte van het bloed en die belofte van de geest van Christus. Die hebben volwassenen nodig, maar die hebben kinderen ook nodig. En dan zouden we het heel kort samengevat nog zo kunnen zeggen. Als een volwassene gedoopt wordt nadat hij tot bekering en geloof gekomen is, dan wordt in de doop duidelijk wat hij of zij ontvangen heeft. Hij heeft reiniging ontvangen. In de doop wordt bevestigd, wordt bezegeld wat hij door genade in de bekering ontvangen heeft. Reiniging van de zonde, vernieuwing door de Heilige Geest. En aan de kinderen, tot wie de belofte evenzeer komt, voor wie de belofte ook is, maakt de Heere duidelijk wat Hij schenken wil. En zo moeten we dan ook, als de Heer het geeft, al die woorden gaan beluisteren en gaan overdenken die verderop in het Nieuwe Testament nog gesproken worden over de doop. Die zijn heel vaak geschreven, allereerst met het oog op mensen die vanuit het heidendom op volwassen leeftijd tot bekering en geloof gekomen zijn. Daarom klinkt er zo vaak in de doop, heeft de Heere al duidelijk gemaakt wat hij gegeven heeft. Maar voor de kinderen, voor degene die als kind gedoopt zijn, en dat zijn wij bijna allemaal zonder uitzondering, geldt dat in die belofte duidelijk gemaakt wordt wat de Heere in de weg van bekering en geloof schenken wil. Zo klinken de woorden van onze tekst. Maar ziet u, gemeente, dat het de Heere niet om het even is, of dat onder uw en mijn aandacht wordt gebracht. U komt de belofte toe, uw kinderen en allen die daar verre zijn, staat er tenslotte als de breedste kring in de tekst nog achteraan. Allen die daar verre zijn. Maar ziet u hoe de Heere erom te doen is, dat deze belofte, de belofte van het bloed en van de geest van Christus, nadrukkelijk onder uw aandacht wordt gebracht. Niet alleen hoorbaar in de prediking van het woord vanmiddag, maar ook als sacrament van de heilige doop bediend wordt, zichtbaar. Als dan een hand water uit de doopvont genomen wordt en die wordt uitgegoten over het hoofd van het kind dat gedoopt wordt, of over het hoofd van de volwassenen. Maar laten we ons nu maar even beperken tot wat er meestal gebeurt. De doop van het kind. Dan zegt de Heer het daarin. Ik wil zondaren reinigen door mijn bloed. En ik wil zondaren vernieuwen door mijn geest. Allebei. Alles wat u en mij van nature ontbreekt. Wat er bij u niet is en bij mij niet is van nature. Wat onze schuld is. Onze zonde. Ons oude bestaan. Maar ik wil het vernieuwen en ik wil het reinigen. Die belofte wil de Heere deze middag, ook in een prediking die gewijd is aan het thema van de doop, nog aan uw en mijn hart leggen. De Heere zegt het vanmiddag tegen mensen die hem hebben gekruisigd. Wie is er nu onrein? Wie is er nu vuil door de zonde? Wie moet er nu zeggen, die duistere plaats waar het vanmorgen in de preek over ging, die is in mijn hart. Want mijn hart is een duistere, een vuile, een verwilderde plaats. Wie is er nu onrein? Ik wil u reinigen. Het bloed van mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, reinigt van alle zonden. Wie is er nu geestelijk gesproken als een puinhoop, als een ruïne, als iets waaruit u zelf niets goeds meer maken kan? Ik wil u vernieuwen door het werk van mijn geest. En ik betuig het. Ik zeg het nadrukkelijk bij de bediening van de heilige doop. Dat ik wil reinigen met het bloed en met de geest van Christus. Wie is er dan vanmiddag die zo onrein is, maar die zo onrein niet meer verder kan? Wie is er nu die zo oud door de zonde is, dat hij niet zonder vernieuwing verder kan? Wie is er nu die het zelf niet meer maken kan en die het zelf niet meer verbeteren kan, die niet meer weet hoe het moet? Kom dan, zegt de Heere, kom dan. En dat betekent in Jesaja 1, kom dan toch. Laat ons samen richten, al waren uw zonden rood, rood als scharlaken. Ze zullen wit worden als wol, al waren ze als karmozijn, ze zullen wit worden als de sneeuw. Nee, niet door het doopwater, want het doopwater in zichzelf reinigt niet, maar door het bloed. Waar het doopwater naar verwijst, dat bloed dat Christus wilde vergieten voor vijanden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf het woord van deze middag op ons hart willen laten wegen en in ons hart willen laten ingaan. U komt als de God van het verbond. Met die belofte van bloed van Christus en van de geest van Christus. Tot onreine. Tot verlorene. U breidt uw handen uit en u zegt het. Kom dan toch. En laat ons samen rechten. Heere, zegen dit woord aan onze harten. Laat het zijn dat we ons nog verder mogen bezinnen op het heilig sacrament van de doop. Verder mogen nadenken over wat deze dingen precies te zeggen hebben tot ons. Vergeef het zondige en gebrekkige. Geef dat de gemeente aanstaande zondag weer onder uw woord zich stellen mag. En sterk en help dan onze vriend en broeder dominee Kiviet, die in een van zijn vorige gemeenten mag volgaan. Gedenk hem met zijn vrouw en met alle die hem lief zijn. We dragen ze aan u op. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 105, het zesde vers, is wat we als slotzang in gedachten willen zingen. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorene, aan Jacob, tot een wet gesteld. Van al het beloofde heil verzeld en aan gans Israël toegezeid tot zijn verbond in eeuwigheid. 105, zesde vers. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.